De tekst voor de prediking vinden wij in Micha 5, vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Gemeente, soms stel je iemand een vraag terwijl het eigenlijk nauwelijks een vraag is. Als je bijvoorbeeld tegen iemand zegt, morgen ben je jarig, hè? Dan is dat een vraag. Maar je weet dat natuurlijk al. Anders vraag je het niet, morgen ben je jarig, hè? Het is eigenlijk haast een bevestiging van het feit. Je stelt het als een vraag, maar het is eigenlijk nauwelijks een vraag. Of bij jullie in de kerk is het altijd druk, hè? Nou, daar heb je dan kennelijk gehoord en dan vraag je het aan iemand, hè? Nou, ter bevestiging vraag je het dan aan iemand. Het is een vraag, maar je verwacht eigenlijk niet anders dan een ja-woord. Een ja-woord. Ja, zo is het. Zo is het eigenlijk ook in Micha 5 vers 1. Als er aan Bethlehem Ephrata gevraagd wordt, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Dan is het antwoord op die vraag in eerste instantie, ja, ik ben daarvoor veel en veel te klein. Want Bethlehem is Bethlehem maar. Bethlehem is inderdaad een zeer kleine plaats geweest. Wel een stad, stad een poort. En in de poort een waterput, hè, waar David nog water een keer uit liet halen. Daar heb ik ooit een keer over gepreekt. Het was wel een stad, maar een stadje. Niet meer dan dat. En weet je waar je dat de eerste keer al ziet, dat het maar een stadje, een plaatsje was? Je kunt dat zien in het boek Jozua, waar het gebied van Juda wordt beschreven. En daar worden alle steden die in Juda gevonden worden, die worden opgesomd. Meer dan 100. Meer dan 100 steden. Maar Bethlehem is er niet. Zo ziet u maar. Zo klein is dit stadje dat het inderdaad niet eens vermeld wordt in de stedenlijst in het boek Jozua. En als je het volk verdeelt in duizendtallen, en dat deden ze, oversten over 1000, oversten over 100, oversten over 50 en oversten onder 10, zo werd het volk verdeeld. Als je dat deed, dan kwam je in Bethlehem nog niet eens aan een overste over 1000. Daar was het eenvoudigweg te klein voor. Te klein voor. En als de oversten de over 1000 van Juda bij elkaar kwamen, dan was daar dus niemand van Bethlehem bij. Gewoon eenvoudigweg te klein om zo'n overste over 1000 te leveren. Zo was het al in Jozua's dagen. Zo was het in Micha's dagen ongetwijfeld ook. Dat staat er ook. Zijt gij klein? Ja, ik ben klein. Inderdaad, ik ben klein. Je bent klein, hè? Ja, dat ben ik. Heel erg klein. De moeite van het noemen, nauwelijks waard. Maar juist in dat kleine Bethlehem gaat God grote dingen doen. Hij gaat daar weder oprichten het koninkrijk van hem op een wijze zoals nooit tevoren is geschied. En dat wordt gezegd, gemeente, tegen de achtergrond van de ondergang van het eerste koninkrijk. Het koninkrijk van het huis van David in het Oude Testament. Micha was een tijdgenoot van de profeet Jesaja. Niet alleen een tijdgenoot, maar ook in zeer sterke mate een geestverwant. Die twee moeten wel met elkaar hebben opgetrokken. En ja, beide Jesaja en Micha, hebben de toekomende ballingschap, de ballingschap die eraan zat te komen, aangekondigd. Dat zou nog wel zo'n 100 jaar duren, ruim 100 jaar zelfs, maar beiden hebben zij ervan gesproken. In het hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, aan het eind van hoofdstuk 3, vind je dat Sion, dat is Jeruzalem, zal als een akker geploegd worden. Dat staat aan het eind van hoofdstuk 3. Sion zal als een akker geploegd worden. En in hoofdstuk 4 wordt ze een hinkende vrouw genoemd. Een hinkepink. En aan het eind van hoofdstuk 4, daar staat zelfs dat de rechter van Israël, die zal op het kinnebakken worden geslagen. Ze zullen de rechter van Israël met de roede op het kinnebakken slaan. Dus dat betekent dat de koning van Israël, die zal er van langs krijgen. De ballingschap, die komt er ongetwijfeld aan. Maar, net zoals Jesaja, was ook Micha heus niet alleen maar een onheilsprofeet. Hij sprak over de donkere wolken, maar ook het licht dat door die wolken zou doorbreken. Vooral in hoofdstuk 4, het hoofdstuk hier vlak voor, is dat voortdurend het geval. Door het oordeel heen daagt het gericht. Zo staat er bijvoorbeeld die prachtige tekening aan het begin van dit hoofdstuk, staat er dat de heidenen zullen opgaan naar de berg des Heren en dat ze naar de God van Israël zullen gaan vragen om te onderwezen te worden in zijn wegen, dat de berg des Heren op de top van de bergen verheven zal staan en de heidenen zullen daarheen toevloeien. Precies dezelfde profetie als dat je ook in Jesaja 2 vindt. Dus die versen vind je in twee plaatsen. Jesaja 2, Micha 4. Precies hetzelfde, exact hetzelfde. Kunt u zien dat die twee profeten niet tegen elkaar in hebben geprofeteerd. Maar samen optrokken. Om de mensen van hun dagen de weg te wijzen. Ze hebben beiden het oordeel aangekondigd. Maar ook beiden dat het koninkrijk van God doorbreken zou als nooit tevoren. De vorige heerschappij zal terugkomen, alleen niet minder dan vroeger, maar eerder veel meer en uitgebreider. En dat zal dus gebeuren vanuit Bethlehem vandaan. Daar is het nieuwe begin van het koninkrijk van God. In plaats van dat de rechter van Israël op het kinnebakken geslagen zal worden, zal dan er een heerser voortkomen uit Bethlehem vandaan. En daar gaat het over in Micha 5 vers 1. En we weten allemaal wel, dat moet op de Messias slaan. En hoe weten we dat nou zo zeker? Dat dat een messiaanse profetie is. Nou, u weet vast en zeker allemaal wel waar die profetie van Micha 5 vers 1, waar die terugkeert. In Matteüs 2. In de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En u weet, als die wijzen in Jeruzalem zijn aangekomen en Herodes die hoort met ontzetting, verbazing hun verhaal aan, dan vertrouwt Herodes dat niet, dan laat hij onderzoek doen waar toch die Christus, die koning Israëls, geboren zal worden, en hij komt dan natuurlijk bij de schriftgeleerden uit. De rabbis. En die rabbis die weten het precies te vertellen. Ze hoeven er geen boeken bij op te slaan, ze weten het wel uit hun hoofd, dat zal in Bethlehem zijn, gij Bethlehem, gij land van Juda, gij zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen. Zo citeren ze daar, misschien wel uit hun hoofd, ik denk uit hun hoofd, want de woorden die ze gebruiken, die wijken ietsje af van, zoals het in Micha 5 staat, maar het is duidelijk wel dezelfde profetie. Ze citeren daar de profeet, ze weten het precies, waar de Christus geboren zal worden. Maar het nare is wel, hè. Ze wisten het wel, maar ze gingen niet. Ze wisten het wel, maar ze lieten het aan de wijzen over om het te gaan onderzoeken daar in Bethlehem. Ze wisten het wel, maar ze trokken er de schoenen niet voor aan. Dat is ontzettend en ontstellend, hè, dat je het allemaal weten kunt. Dat is ook voor ons een waarschuwing. Je kunt het allemaal weten met je verstand. Maar als het hart er niet in meekomt, als er geen echt geloof is in wat de schriften hebben gezegd, en als er geen beweging is naar hem toe over wie de schrift het heeft, Christus Jezus, dan zal het ons allemaal niet baten. En ze wisten het zo precies waar de Christus geboren zou worden. Maar het heeft hun niet gebaat. Want ze gingen niet heen. Maar voor ons gemeente is het wel een duidelijk bewijs. Dat deze tekst uit Micha 5 dus zeker op de Christus moet duiden. Want als hun gevraagd wordt, waar wordt de Christus geboren, dan geven ze exact deze tekst op. Niet wij zeggen dat dus, maar de Joodse schriftgeleerden zeiden het al, dat deze tekst van hem spreekt. Daar kan geen hond tegen in blaffen. Al zijt ge klein, al zijt ge klein, je bent klein, hè? Ja, daar ben je. Daar ben je. Je bent klein. Dat klopt als een bus. En toch zegt de Heere, je bent de minste niet. Geen sinds de minste. Al ben je klein, al moet die vraag bevestigend beantwoord worden, in Gods ogen ligt het anders. Hij zegt, je bent de minste niet. Zo zegt Matthäus 2 het, zo haalt Matthäus 2 deze tekst aan uit de mond van de schriftgeleerden. Ik zei het al, ze hebben dat misschien wel uit hun hoofd geciteerd, maar wel op de juiste wijze begrepen, dat zeker, gij zijt geen sinds de minste. Dat is het goddelijk antwoord op de vraag, zijt gij klein. Zelf zullen ze moeten zeggen, ja dat zijn we, maar de Heere zegt, geen sinds ben je de kleinste, in mijn ogen niet. En hoe komt dat nu, gemeente, dat zij toch niet de kleinste zijn, althans in Gods ogen niet de kleinste zijn? Dat heeft te maken met de verkiezing van God. Want dat doet de Heere nou altijd, hè. Hij kiest nou altijd uit datgene wat niets is. Wat klein is en wat veracht is. Wat niet meetelt onder de mensen. Dat is nou eenmaal de stijl van Gods Koninkrijk, zouden we kunnen zeggen. De stijl van Gods Koninkrijk, dat zie je overal, hè. Zie je ook weer binnen de geboorte van de Heer Jezus als hij Maria uitkiest. Die in haar lagen staat, zijn dienst mag niet versmaad. Hij heft armen op uit het stof, uit het slijk. En hij plaatst ze naast prinsen en wereldgroten. Hebben we net gezongen uit Psalm 113. Daarom zongen we die psalm. Hij plaatst ze naast prinsen en wereldgroten. En zo heeft de Heere God nu ook met dat kleine Bethlehem, Bethlehem Juda, Bethlehem Efrata, zo heeft de Heere daarmee gehandeld. Dat het altijd Bethlehem Juda of Bethlehem Efrata wordt genoemd, dat is omdat er ook nog een ander Bethlehem was. Er waren twee Bethlehems. Dat heb je in Nederland ook wel eens, hè, dat er plaatsnamen zijn. Twee Hengelo's, Hengelo Overijssel, Hengelo in Gelderland. Twee Hengelo's heb je, nou, dat komt meer voor. En Wijk is ook zo'n plaats. En je hebt Wijk bij Heusden en Wijk aan Zee en Wijk bij Duurstede. En dat heb je dus. Dan staat er dus altijd wel wat bij, hè? Want anders kun je het niet uit elkaar houden. Nou, zo was dat dus met Bethlehem ook. Je had Bethlehem in Zebulon. En dat staat wel in de lijst van Jozua. Dat was kennelijk in Jozua's dagen al een belangrijkere stad dan Bethlehem in Juda. Dat staat wel in de lijst. En ter onderscheid daarvan wordt er bijvoorbeeld ook in het boek van Rut, het boekje Rut, wordt over Bethlehem Juda gesproken. En Juda is natuurlijk de stam van de belofte. Hè? Dus als die naam gebruikt wordt, Bethlehem Juda, dan gaat er bij ons natuurlijk wel een belletje rinkelen. Juda, gij zijt het. Dat had Jacob gesproken op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. Bethlehem, Juda, die herinnert ons daaraan. En het wordt ook Bethlehem Ephrata genoemd. Ephrata betekent vruchtbaarheid, omdat het zo'n vruchtbare streek was. Bethlehem Ephrata. Wellicht zit er ook in die aanduiding al iets van de belofte, want daar zal de grote vrucht van het menselijk geslacht, de Heere Jezus Christus, het zaad van de vrouw, geboren gaan worden. Vruchtbaarheid tot en met. Al ben je dus niets, al tel je niet mee, al sta je niet in de registers, al kun je geen duizendtal vormen, al is er bij jullie geen overste, geen vorst te vinden, geen overste over duizend, omdat de stad daar eenvoudigweg te klein voor is. Bij God ben je groot. Dat is nou Gods verkiezende welbehagen. Paulus schrijft daar ook over. Als hij in zijn brief aan de Korintiërs zegt, gij zijt niet vele wijzen. Gij zijt niet vele rijken. Gij zijt niet vele edelen. Maar het onedele heeft God uitverkoren. Het onedele van deze wereld. En het dwaze heeft hij uitverkoren. En hetgeen wat arm is en wat niets is. Niet wat iets is, maar wat niets is, dat heeft God uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Dat is de stijl van Gods koninkrijk. Hij zoekt datgene op wat niets is, niets heeft om zich op te beroemen. En dat de stijl is ook in Bethlehem, dat kunt u bijvoorbeeld zien in de geschiedenis van David. Als David gezalfd wordt tot koning over Israël. Hij is dat dan nog niet, maar hij wordt er wel al toegezalfd. In de belofte krijgt hij het. Ja, dan gaat het ook heel merkwaardig toe. U kent de geschiedenis ongetwijfeld en jullie ook wel, jongens en meisjes. Dat Samuel dan naar Bethlehem moet gaan met een oliehoorn in zijn hand. Een hoorn, niet een fles, maar een hoorn. Dat wil ook wel wat zeggen. De hoorn des heils, de hoorn der zaligheid, daar gaat kracht uit van deze zalving. Want de hoorn is een beeld van kracht. En dan moet hij een van de zonen van Isaï gaan zalven tot koning. En ja, dan komen ze daaraan. Die oudste. Eliab. En dan denkt Samuel, wat een kerel, wat een kerel. Goede gestalte. Een grof postuur, een vent die wat aan kan, die zal het zijn, die zal het zijn. Deze heeft de Heer niet verkoren. En dan komt Abinadab, de tweede zoon, en hetzelfde verhaal, ja, dan zal het die wel wezen, de tweede. Deze heeft de Heer niet verkoren. En dan komt de derde, Samma, de derde zoon van Isaï, en ja. Weer denkt Samuel, dan moet deze het wel wezen, maar deze heeft de Heer niet verkoren. En zo gaat dat 7 keer lang. En is er dan nog een ander? Ja, is er dan ook een ander? Ja, er is nog een ander. Ja, die is er wel, maar die is hier niet uitgenodigd voor de maaltijd. voor de offeranden. Zelfs daar was hij te klein voor. Te jong. Hij was vergeten. Of misschien zelfs bewust wel niet uitgenodigd. Hij moest bij de schapen zijn. Op het veld. En dan zegt Samuel, we zullen hier niet aan zitten voordat hij gekomen is. Want God heeft zich één van uw zonen uitgekozen. En als deze zeven het niet zijn, dan moet het die achtste wel wezen. Dan moet het die achtste wel wezen waaraan niemand had gedacht. Die niemand ervoor bestemd zou hebben. Maar zo zegt het goddelijk welbehagen, deze moet het zijn. Want ik heb mij deze uitgekozen om koning te zijn over Israël. Ziet u wel, dat is de stijl van Gods koninkrijk. Dat is de stijl van Bethlehem. Zo gaat het toe in het koninkrijk des Heren. Niet wat iets is, niet wat groot is, niet wat sterk is, niet wat van zijn schouderen en opwaarts hoger is dan het volk, zoals koning Saul dat was. Maar deze jongeling, roodachtig mitsgade, schoon van aangezicht. Dat was hij wel, schoon van aangezicht. Maar hij was nog maar een knaap, nog maar een jongeling. En die moet het zijn, de laatste wordt de eerste. De minste wordt de eerste. Zo is de regel, hè? Vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten zullen de eerste zijn. Wat hoog is, dat wordt door de Heere vernederd. Denk maar eens aan Maria, haar lofzang. Wat op de tronen gezeten is, die stort hij neder, die heeft hij omgeworpen. Maar nederigen heeft hij verhoogd. Wat iets is, maakt hij tot niet. En wat niets is, maakt hij tot iets. En dat maakt hij tot een werktuig in zijn handen. Hij verhoogt deze en hij vernedert die. Hij verhoogt wat hoog is. Wedersta de hoogvaardige en de nederigen, de lagen, die geeft hij genade. Dat was het goddelijk antwoord toen Samuel daar een zoon van Isaï moest gaan zalven. En dat is ook het goddelijk antwoord in onze tekst. Gij zijt klein, hè? Klein, hè? Jazeker klein. Maar de Heere zegt, geen zins de kleinste. In mijn ogen ben je groot. En gemeente, is dat nou niet een les ook voor ons allemaal? En dan denk ik ook aan de bediening van het heilige avondmaal. Wie mogen er nou in het koninkrijk van God een plek hebben? Wie mogen er aan de tafel des Heren zitten? Zijn dat degenen die zeggen, ja, dat kan ik wel hoor. Dat komt mij toe. Zijn die dat? Die vinden dat dat heus wel voor hen is. Zo vanzelf. Want ze zijn het wel waard. Ze hebben het wel verdiend. Ze kunnen wat. Ze zijn wat in het koninkrijk van God. Ze presteren wat. Ze stellen wat voor. Er zijn misschien gevierde dominees. Of geziene ouderlingen. Of gemeenteleden die er mogen zijn. Die horen aan de tafel des Heren. Of zijn dat nou juist diegenen die zeggen, Heren. Heren. Kan ik eigenlijk wel. Want wie ben ik? Ik ben niets. Ik sta niet vooraan. Ik ben niet de aanzienlijkste in de gemeente. Er geven niet zo heel veel mensen hoog van me op. En daar zullen ze wel een reden voor hebben. Ik sta wat op de achtergrond. Maar Heere, gij weet dat mijn ziel naar u hunkert. Gij weet dat ik niets ben. Maar juist daarom door u bemind. Wil dat maar weten, gemeente. Wil dat maar weten, ook met het oog op de bediening van het sacrament. Dat de Heere God niet degene aan zijn tafel nodig die iets zijn, die iets kunnen, die iets weten, die wat hebben. Die hun hoofd in de lucht kunnen steken, die zich op de borst kunnen slaan, die zich ergens op kunnen beroemen. Paulus kon zich ook overal op beroemen. Hij besneden ten achtste dagen naar de wet een fariseer uit de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën, besneden ten achtste dagen. Hij kon ook over zich overal op beroemen, maar hij wist het stelt niks voor. Dat van mij, dat stelt niets voor. Dat is niets. Ik ben niets. Ik heb het allemaal schade en drek geacht, zegt de apostel. Opdat ik juist Christus zou mogen gewinnen. En gemeente, zo moet het bij ons ook maar wezen. Mogen het bij ons ook zo zijn in de komende week. Je kennis van de Bijbel. Je trouw meelevend kerkmens zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we voor God niet mee kunnen bestaan. Werkelijk niet. Hè? Je kunt er voor jezelf iets mee wezen. Je kunt er in de ogen der mensen iets mee zijn. Maar de Heere ziet je hart aan. Hij woont bij degene die van een nederige geest is. En van een verbroken en een verslagen hart. Daar wil hij zijn. Daar waar een mens is die niets is. Die zegt, gooi het mijne maar weg, Heere. Want al mijn kennis, al mijn vroomheid, al mijn kerksheid, die kan ik niet in het gewicht werpen tegenover u. Daar kan ik echt niet op bogen, daar kan ik niet op staan. Dat is allemaal schade en drek. Het moet om Christus gaan. En waar nou een hunkerend hart naar de Heer Jezus is, ook al stel je niet zoveel voor. En ook al moet je zeggen, heren, als ik om mezelf zie, dan moet ik zeggen, helemaal niks. Een soort van Bethlehem. Niet waard om genoemd te worden. Eigenlijk niet eens waard om in de kerkregisters te staan. Eigenlijk niet waard om bij uw volk gerekend te worden. En dus ook niet waard om aan uw tafel te zitten. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk als er nou het puntje bij het paaltje komt? Wat stel ik nou in feite voor uw aangezicht voor? Wat breng ik er nou eigenlijk van terecht? Het is nauwelijks iets. Is het niet klein? Ja, het is klein. Het is zeer klein, heren. Het is zeer klein. En wat is dan het goddelijke antwoord? Dan zegt de Heer, maar in mijn ogen ben je niet te klein. In mijn ogen niet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet met het hart naar het hart. Hij ziet het hart aan. Hij woont zo graag bij een verbrijzeld hart. Hij woont zo graag bij een nederige ziel. Hij woont zo graag bij die mens die zichzelf niets toeschrijft. Maar alles van de Heere moet hebben. Alles bij Christus wil zoeken. Christus het ware gewin. Dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zegt de apostel Paulus. Daar jaag ik naar dat ik het ook vinden mag. Alles verder schade en drek. Maar dat ik Christus maar mogen gewinnen. Daar gaat het om. Niet waar de Heere ziet de harten aan. Niet de schone schijn, lieve mensen. Niet de schone schijn. Daar prikt de Heere dwars doorheen. Dat is voor hem als een luchtballon. Die laat hij ploffen. Maar de Heere ziet aan het hart. Het hart dat naar hem hunkert. Het hart dat naar hem hongert. Het hart dat naar hem dorst. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Het was ook niet Jeruzalem, de stad waar de heerser uit zal voortkomen. Nee, het was Bethlehem. Niemand aan gedacht. Niemand aan gedacht. Het was toch de stad van David? Ja, niemand, toch niemand eraan gedacht. Maar de Heere zegt, deze moet het zijn. Gij Bethlehem, Ephrata, zijt geenszins. Je bent wel klein, maar geenszins in mijn ogen te klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Want uit u zal mij, let op hè, mij voortkomen. Een heerser. Een heerser. Voor mij voortkomen. Een heerser. Ja, daar staat in Matthäus 2 eigenlijk het woord hegemon. En dat kennen wij ook allemaal in onze Nederlandse taal, dat woord. Want we kennen allemaal het woord hegemonie. Hegemonie, de hegemonie uitoefenen, dat is misschien een woord dat we niet iedere dag gebruiken, maar het is toch wel een bekend Nederlands woord. Hè? De hegemonie uitoefenen wil zeggen dat je de leiding hebt, dat je het gezag uitoefent, nietwaar? Nou, dat woord wordt hier gebruikt, dat Griekse woord, dat wordt in Matthäus 2 gebruikt voor heerser. Hij die de hegemonie uitoefent. En dat doet hij niet voor zichzelf. Maar voor mij. Zoals er ook bij David staat, dat God voor zich een koning had uitgezonderd uit de knechten, de zonen van Isaï. Voor zich uitgezonderd. Zo staat er ook hier, hè? Dat hij voor mij zal heersen. Christus heeft niets gedaan voor zichzelf. Hij heeft nooit gezocht zijn eigen eer en zijn eigen wil, maar uitsluitend in zijn koning zijn, de wil van hem die hem gezonden had. In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, toen de discipelen uit de stad terugkwamen, ze hadden brood gekocht, toen zei de Heer Jezus, mijn spijze is een andere. Mijn spijze is te doen de wil van mijn Vader. Die in de hemel is, opdat ik zijn wil zou volbrengen. Deze heerser zoekt niet zichzelf, maar hij zoekt de wil van degene die hem heeft aangesteld, die voor mij heerser zal zijn in Israël. En ja, hij komt dus uit Bethlehem vandaan, want hij zal voortkomen, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Hij komt dus uit Bethlehem vandaan. En we zullen zo dadelijk zien, hij komt ook nog ergens anders vandaan. Uit Bethlehem vandaan komt hij, nou dat weten we, daar komt hij als mens. Daar komt hij uit Bethlehem voort, daar wordt hij geboren. Zijn uitgang als mens is uit Bethlehem. Er staat eigenlijk hetzelfde woord voortkomen en uitgangen. Is eigenlijk hetzelfde woord in de grondtaal. Voortkomen en uitgangen. Nou, zijn voortkoming, zijn uitgang uit Bethlehem. Daar is hij als mens uit voortgekomen. Geworden uit een vrouw. Geworden uit het geslacht van Isaï. Uit het zaad van David, uit de stam van Juda, als zoon van Abraham, als zoon van Eva, is hij daar geboren in de volheid van de tijd. Zijn uitgang naar zijn menselijke aard en natuur is uit Bethlehem gekomen. Uit u zal mij voortkomen een heerser. Ja, inderdaad. Uit Bethlehem vandaan. Maar hij heeft ook nog andere uitgangen. Zijn uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. En dat hier van uitgangen in het meervoud gesproken wordt, dat duidt op zijn voornaamheid. Het meervoud is een majesteitsmeervoud. Een majesteitsmeervoud. Zijn uitgangen, dat duidt op de voornaamheid van zijn persoon. Naar de mens komt hij uit het geslacht van David, Bethlehem. Het vlek Bethlehem waar David was, zo wordt het trouwens in Johannes 7 genoemd. Hoort u dat? Het vlek. Wat is een vlek? Dat is bij ons gehucht. Daar gebruiken wij het woord gehucht voor. Hè? Zo werd er dus Zo werd er dus door de fariseeën en de schriftgeleerden, Johannes 7, over Bethlehem gesproken. Hè? Het vlek Bethlehem waar David was. Waar David vandaan kwam. Bethlehem, naar de mens. Maar bij God zijn zijn uitgaan van eeuwigheid. Zijn hoogste uitgang. Die is voor de tijden der eeuwen, zegt de schrift. Voor de aanvang van de stofjes der wereld. Spreuken 8. Toen was ik daar. Toen was ik daar. Als zoon, als enig geborene van de Vader. Geboren uit de Vader. Voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, zegt de geloofsbelijdenis, door wie alle dingen gemaakt zijn. Dat is de geloofsbelijdenis van Nicea. God uit God, licht uit licht. Hij was van eeuwigheid af. Sprak hij het niet tot de fariseeën? Eer Abraham was, ben ik. Dat was toen de fariseeën zeiden van, gij hebt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien. 50 ben en heb je dan Abraham, je bent nog niet eens 50, dan zou jij Abraham gezien hebben. Daar komt die rare gewoonte van die poppen van die Abraham en die Sarah poppen vandaan. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Helemaal nergens op. Dat is puur op de klank af. Gij hebt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien. En dan zegt de Heer Jezus, eer Abraham was, ben ik. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Daar heeft Micha al van gesproken. Zijn aardse uitgang, Bethlehem, maar ook zijn uitgangen in het meervoud. Dat hij van hoge kom af zou zijn, deze heerser, voor het begin van de schepping, eer alle dingen zijn gemaakt. Gods werk is geen eendagsvlieg. Ach nee, gemeente, het is een eeuwigheidswerk. Er staat zelfs in het Spreukenboek dat Christus van eeuwigheid gezalfd is. Om de wijsheid te zijn. Van eeuwigheid gezalfd. God is daar al een eeuwigheid mee bezig om een mens te redden. En zouden wij dan dag en nacht slaan? Dat zou toch ongehoord zijn. Hij heeft het in de volheid van de tijd vervuld. Want daar is hij. Het kind ons geboren, zegt de tijdgenoot van Micha, Jesaja. Het kind ons geboren, de zoon ons gegeven. Daar heb je het ook, hè? Kind ons geboren. En de zoon ons gegeven. Let erop, hè? Dat staat zo naast elkaar. Het kind ons geboren, de zoon ons gegeven. En dan die namen van dat kind, hè? Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat is de tijdgenoot van Micha. Die heeft het ook zo geprofiteerd. Het kind ons geboren, dat is de mens. De zoon ons gegeven. En dan die namen erbij. Wiens uitgangen zijn vanouds. Van de tijden der eeuwigheid. Dat God nou toch al in de eeuwigheid bezig was. Met uw en mijn redding. Kunt u het begrijpen? Kunt u dat bevatten? En leven we dan nog steeds daaraan voorbij? Het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet waar zijn dat we de Heer in die smaadheid aandoen, dat we tegen de Heer zouden zeggen, waar u al in de eeuwigheid mee bezig was, dat interesseert me helemaal niks. Dat zal mij een worst wezen, heel oneerbiedig gezegd. Nou, dat is dan inderdaad ook heel oneerbiedig gezegd. Heel oneerbiedig gezegd. Dat je zo de Heere zou smaden en verachten, waar hij van eeuwigheid mee bezig is geweest. En daar in de volheid van de tijd, in dat nietige Bethlehem heeft vervuld. Want daar is die heerser gekomen. En als u nou zegt, en of jij nou zegt, maar daar wil ik geen onderdaan van zijn. Bij dat koninkrijk wil ik niet behoren. Of als je zegt van, daar behoor ik al lang toe, maar je hebt nooit voor hem gebogen. Ja, daar moet je ook niet vreemd op kijken dat de Heer hier voorbij gaat hoor. Daar heb je dan zelf naar gemaakt. Dan gaat de Heer hier voorbij. Want alles wat hem veracht. En alles wat niet buigt en niet bukt. En niet niets wil wezen. Niets wil wezen. Niet zoals Maria. Zie de dienstmaagd des Heeren, zei ze. Ik ben uw dienstmaagd maar. Ik ben maar uw slavin. Niet meer dan dat. Ze was niets. Ze stelde ook niets voor. Maar ze boog zich wel. Onder het welbehagen van God. Want wat niets is, dat maakt God tot iets. Dat kiest hij uit. Lieve mensen, zo doet hij dat nog. De stijl van zijn koninkrijk. Alle eeuwen door zie je dat in de Bijbel terug. De stijl van zijn koninkrijk. Wie wat wezen wil, valt erbuiten. Maar wie van harte voor de Heere beleidt. Ik ben niets. Zoals een kind, hè? Een kind is een kind omdat het een kind is. Niet omdat het zo graag een kind wil zijn, maar het is gewoon een kind. En daarom gedraagt het zich als kind. Het spreekt als een kind, het overlegt als een kind. Want het is een kind, hè. Zo is nou degene die niets is, niets omdat hij niets is. Hè? Niet omdat hij daarop zich op laat voorstaan, dat hij zo goed van zichzelf weet dat hij niks is. Want als je dat zo heel goed van jezelf weet, hè, kun je daar ook weer de borst voor naar voren steken. En zeggen van, ik weet het tenminste dat ik niks ben. Die anderen denken het allemaal, maar ik weet het tenminste dat ik niks ben. Nee, niet zijn, dat betekent niet zijn omdat je werkelijk niets bent. Omdat je je op niets wilt laten voorstaan voor de Heer. Dan zegt de Heer, je bent de mijne. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Laat de mensen maar praten. Laat de mensen maar praten. De Heer ziet het hart aan. Wat niets is, dat is het. Dat mag hier aan de tafel zitten. Wat niets is, in eigen oog, maar bij God, geacht. Amen.